Goedemorgen. Ik mag vandaag met u het woord openen. En ik wil graag met u spreken over een thema wat eigenlijk al heel lang mijn hart heeft, om het maar eens populair te zeggen. Ik bedacht me vanochtend, ik ga al 34 jaar naar de kerk. Ik ben namelijk 34, ik ben opgegroeid in de kerk, ik ben onderdeel geweest. Mijn vader was dominee, dus ik ben er zelfs nog met een kruisje. Nee, dat is niet waar, maar ik bedoel, ik ben altijd naar de kerk geweest. Wij zaten netjes vooraan vroeger. En eigenlijk heb ik altijd heel veel liefde gehad voor de kerk. En daarom doet het me soms heel veel zeer als ik hoor hoe mensen over de kerk praten. En ik wil graag vanochtend met u nadenken over een gebed dat je leven verandert. Maar heel erg vanuit het idee van hoe zijn wij samen kerk. Veel van deze, wat ik ga zeggen vandaag, is geïnspireerd door John Ortberg. Dat is een Amerikaanse theoloog, predikant. Luister het nog eens na. Hij zegt fantastisch mooie dingen over dit. En een van de dingen die ik van hem gestolen heb, is deze vraag. Wat is Jezus? Wat zou Jezus zijn samenvatting zijn van het evangelie? En ik zou u graag willen uitnodigen om gewoon eens samen daar eens even over door te kletsen. Wat denkt u dat Jezus zou zeggen als u hem vraagt, wat is de samenvatting van het evangelie? Ik ben heel benieuwd wat u allemaal gezegd heeft. Ik ga het u nu niet vragen, want daar heb ik de tijd niet voor. Maar ik ben wel heel benieuwd wat het is. En als u aan het eind van de dienst nog denkt, ik wil het toch even tegen hem gezegd hebben. Graag. Wat de kerk van de eeuwen vaak gezegd heeft, is: dit zijn de minimale vereisten die je moet hebben. Zo moet je geleefd hebben, minimaal, om in de hemel te komen. Vaak in de kerk zijn we heel bezig met wat moet je doen, hoe moet je geleefd hebben, wat is belangrijk om in de hemel te komen. Deze twee teksten zijn aan het begin van Matteüs en het begin van Marcus, geven eigenlijk antwoord als een soort van korte samenvatting wat Jezus gaat doen op het moment dat hij uit de woestijn komt. Hij is verzocht door de duivel, vervolgens wordt hij gesterkt door de Heilige Geest en gaat hij zijn evangelie verkondigen. Matteüs vat het zo samen. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En Marcus zegt: en nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Sorry, ik heb mijn aantekeningen nog niet tevoorschijn gehaald. Laten we samen het woord van God openen in Matteüs 6 vanaf vers 5. Ik zie dat een deel weggevallen is. Als u uw Bijbel bij u heeft, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars. Want die zijn er zeer op gesteld in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in de binnenkamer, sluit uw deur en bid tot de Vader die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij denken door de veelheid van hun woorden verhoord te zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid dan zo: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zo in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Tot zover. Matthäus schrijft een evangelie. En een evangelie is een soort, het is voor ons een heel bekende term, maar een evangelie is een manier van iets opschrijven. Als we in de oudheid, zeg maar rond de eerste eeuw van na Christus, kijken, zien we heel veel soorten evangelie. Het is niet alleen de vier evangelieën die wij kennen. Sowieso in de kerk waren er nog een paar extra. Die zijn uiteindelijk, hebben de schrifting zeg maar niet gehaald. Maar ook in de wereld daaromheen werd een evangelie zeg maar gebruikt om iets duidelijk te maken. Een evangelie, er werd van de Romeinse keizers werden de evangelieën geschreven. Over Jezus zijn er dus verschillende evangelieën geschreven. En op die manier, het is dus niet een historisch verhaal. Zoals wij, als wij denken aan historie, denken we aan wat is er precies gebeurd. Maar het is een beschrijving van iemands leven. Je kunt het eigenlijk zien als een soort van portret. Op het moment dat wij een foto maken van iemand, dan zie je heel precies hoe iemand is. Dat is eigenlijk onze historie. Wij willen precies weten, heeft hij oren, welke kleur haar heeft hij, welke kleur ogen heeft hij, wat is er precies allemaal gebeurd. En als het niet precies allemaal gebeurd is zoals het is opgeschreven, dan gaan we toch al gauw twijfelen aan of het wel waar is of niet. Als je naar een schilderij van iemand kijkt, dan ga je niet kijken van, had hij nou precies vier haren, of had hij nou lichtgroene ogen. Of... Het idee van een portret is veel meer dat je een indruk geeft en dingen benadrukt van iemand. En op die manier iets meer doet dan alleen... de waarheid vertellen klinkt dan een beetje... Je gebruikt de waarheid om iets duidelijk te maken. En onze vier evangelieën die we in onze Bijbel hebben, dat zijn vier ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus. En een voorbeeld wat vaak genoemd wordt, is dat er staan vier mensen op een kruispunt. Er gebeurt een auto-ongeluk. En dan, als je die vier mensen gaat vragen van wat is er gebeurd, dan ziet de één heeft gezien dat die man die het ongeluk veroorzaakte aan zijn telefoon zat. De ander zag dat hij ondertussen ook nog met zijn andere hand iemand op de achterbank aan het berispen. Vervolgens zag iemand ook nog dat hij door rood reed. Maar dat hoeven ze niet allemaal gezien te hebben. Wat ze allemaal beschrijven is dat er twee auto's op elkaar knalden, zeg maar. En dat er kunnen soms verschillende omstandigheden zijn, lijken te zijn, waardoor het gebeurd is. En zo zien we eigenlijk de vier evangeliën. Zijn eigenlijk op een soortgelijke manier, het is gelukkig geen auto-ongeluk, maar het is wel iets een groot gebeurtenis, waar vier verschillende mensen op vier verschillende momenten voor vier verschillende publieken een verhaal vertellen om een punt duidelijk te maken. En dat punt, dat maken ze niet alleen duidelijk door één keer het te benoemen, zoals wij dat misschien zouden doen, maar door het hele verhaal heen maken ze dat punt opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw duidelijk. En als we dan kijken naar het evangelie waar we vanochtend uit gelezen hebben, uit het evangelie van Matthäus, is het punt, Jezus is de verwachte Messias. En hij maakt dat punt niet zomaar, want hij schrijft aan Joden in de jaren 80, 90 van de eerste eeuw, op het moment dat er eigenlijk een soort van knip dreigt te ontstaan tussen de Joodse christenen en de heidense christenen. En dus probeert Matthäus op een manier zoals dat in die tijd gewoon was, zijn punt te maken naar de Joden toe, maar verlaat de kerk nou niet, want Jezus is de Messias. En hoe zou dat, wat is dan het effect van Jezus? Het effect van Jezus volgens Matthäus is, het koninkrijk van God is daarmee gekomen. De lang verwachte Messias met de lang verwachte hoop van de Joden dat er een koninkrijk gevestigd zou worden op aarde, dat is al vervuld. Dus de Joden hoeven niet meer op zoek naar iemand anders. En de kerk is een gevolg van het komen van Jezus. Nu heb ik al een paar keer het woord koninkrijk gebruikt. En misschien denkt u wel, wat is een koninkrijk eigenlijk? En wij kennen het koninkrijk, een koninkrijk, we leven in het koninkrijk der Nederlanden. Onze koning noemen we allemaal Wim Lex, als het ons zo uitkomt. Het koninkrijk is een, wij hebben een beeld bij een koninkrijk, maar in de Bijbel wordt er iets anders over koningen en koninkrijken gesproken dan dat wij dat doen. Eigenlijk, het Bijbelse begrip koninkrijk komt overeen wat wij in onze tijd invloedssfeer zouden noemen. Dus u heeft allemaal een koninkrijk. Dat wist u misschien niet. Maar dat is zo, want alleen al uw koninkrijk is daar waar uw wil geschieden. Dus als u iets doet, bijvoorbeeld uw lichaam, als u besluit iets te eten, dan gaat het erin. Als u het besluit niet te eten, gaat het er niet in. Op die manier heeft u allemaal uw eigen koninkrijk. En samen vormen wij ook koninkrijkjes. Op het moment dat u trouwt, of op het moment dat u samen in één huis gaat wonen, dan is uw samengestelde koninkrijkjes vormen samen één koninkrijk. Ja, als u kinderen krijgt, voegt u er nog een paar koninkrijken aan toe. En op die manier, als gezin, voegt u zich samen met een aantal andere gezinnen zoals hier. En samen vormen we dan één, in het Bijbelse idee, één koninkrijk. Dus als wij samen zijn, vormen wij een koninkrijk. Of we dat nou willen of niet. U vormt ook een koninkrijk op uw werk, samen met anderen. U vormt waar u ook bent. Daar is een, voor het Bijbelse begrip, koninkrijk. In die koninkrijken gaat er van alles en nog wat mis. Een bekend voorbeeld wat vaak genoemd wordt is... deze week hadden we het met mijn middelste zoon. Er kwam iemand spelen met de oudste en die zei over alles, zei hij, van mij! Dus hij was even druk bezig zijn koninkrijk te beschermen tegen dat meisje wat kwam. Dat meisje was er overigens erg van onder indruk. En hij ook, want het is allemaal van hem. Het is mijn koninkrijk. We zijn heel druk bezig met... Als wij met z'n vijf in de auto zitten, dan merken we ook vaak dat daar botsen koninkrijken nog wel eens. Want de een denkt, het is mijn achterbank. De volgende denkt, het is ook mijn achterbank. Of het is, nee, niet van jou, maar van mij. En dan zitten ze elkaar nogal te irriteren. En dan komt natuurlijk de ultieme machthebber in de auto, ik. Die daar met zijn hand naar achter grijpt en zegt, nee, van mij. En hier gebeurt mijn wil. Op die manier moeten we denken, zeg maar, over koninkrijk zijn. Het Bijbelse begrip koninkrijk gaat dus over meer dan alleen een koning die heerst en daarvan... Eigenlijk is de koning die heerst is meer een gevolg van alle laagjes in de bevolking. En daar is één iemand boven, waar wiens wil geschieden. Ik durf niet zeggen, maar Mark Rutte zou, zeg maar, in Nederland zijn onze Bijbelse begrip koning zijn. Als wij dan bidden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde, dan gebeurt daar dus iets meer dan alleen een mooie zinsnede. Op het moment dat wij ons koninkrijk, onze wil opgeven voor Gods koninkrijk, gebeurt daar dus iets. Wij vragen God om met zijn wil in ons te regeren, in plaats van dat wij doen waar we zelf zin in hebben. En als we dat dan bidden, is dat dus een gebed wat ons leven compleet op zijn kop kan zetten. Het is namelijk een gebed om zelf alle controle los te laten. In plaats van dat u zelf voortdurend de beslissingen neemt wat goed is, wat slecht is. Dat u zelf bedenkt wat wel genoeg is, wat niet genoeg is. Leren we om God zijn wil te laten geschieden in ons leven. En dat heeft te maken met dagelijks brood. Dat heeft te maken met waar we werken, wat we doen. Maar met name ook wie we zijn in ons dagelijks leven. En het mooie van Matthäus is dat hij niet zegt... Het is een koninkrijk wat ooit een keer komt. Maar als we het Matthäus-evangelie in zich heel doorlezen, dan is het heel duidelijk: het koninkrijk van Jezus Christus, waar hij zijn wil dus geschieden, daar, dat is al begonnen. Op het moment dat Jezus op aarde kwam, zei Jezus al: het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dus alles wat we vandaag de dag meemaken, is binnen het koninkrijk. We hoeven niet te wachten totdat we sterven om dan in Gods koninkrijk te komen. Vandaag begint dat al. En vandaag mag dat al effect hebben op wie u bent. Hoe ziet Gods koninkrijk er dan uit? Of misschien eigenlijk wel beter gezegd, hoe ziet het er dan uit als het als Gods koninkrijk in ons komt? Matthäus schrijft eigenlijk zijn hele evangelie daarover. Hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er op het moment dat Gods koninkrijk de wereld raakt? En Matthäus heeft een bepaalde schrijfstijl zich aangewend. Of gebruikt. Hij heeft 5 preken van Jezus zet hij neer. En daaromheen laat hij daden zien. Dus het is daden, woorden, daden, woorden, daden, woorden. En ik zal de makkelijke grap niet maken. Met hand in hand en zo. Het is in die zin dat we dus, als we Matthäus lezen, kunnen we dus zien dat Jezus een aantal dingen heel belangrijk vindt. En die heeft hij gegroepeerd in één berg, zoals in de bergreden gaat het over hoe leef je als je binnen het koninkrijk van Jezus Christus leeft. Hoe doe je dat dan? Hoe zien mensen eruit die daar binnen zijn? Bij de uitzending van de 12 discipelen zien we dat Jezus daar meer omheen zegt dan alleen ga en kom terug. Maar hij laat zien van hoe is een kerk, of hoe is het koninkrijk dat zich uitbreidt, mensen die vanuit het koninkrijk van Jezus naar het koninkrijk van de aarde gaan. Hoe ziet dat eruit? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Hoeveel effect mag de wereld op je hebben? In hoofdstuk 13 zien we dat Jezus door een heel aantal gelijkenissen laat zien hoe het koninkrijk dan zal groeien. En in hoofdstuk 18, daar wordt het gesproken over de gemeenschap van de Messias. Dus hoe ziet het er binnen deze muren uit? De onderlinge gemeenschap, hoe gaan wij met elkaar om? En het mooie is dat Jezus dan aan het eind ons niet in het ongewisse laat over wat er dan in de toekomst gaat gebeuren. Hij belooft dat hij terug zal komen, hij gaat weg, maar hij komt terug. En als hij terugkomt, dan eigenlijk voordat hij terugkomt zullen er een aantal dingen gebeuren. En op het moment dat hij terugkomt zullen er ook een aantal dingen gebeuren. En hij neemt ons daar alleen mee voor de tijd van voordat het gebeurt. En als wij dan serieus werk willen maken samen van hoe dat koninkrijk is, dan wil ik u graag oproepen om, misschien wel naar aanleiding van dit, ik zag al een aantal mensen foto's maken, het Matthäus-evangelie weer eens te lezen van oké, maar wat bedoelen we dan? Waar gaat het over? Waar hebben we het over met z'n allen? Drie zaken wil ik u graag meegeven. Voordat we weer naar huis gaan en weer ons leven gaan leven, hoop ik dat dit drie zaken zijn waar we samen over kunnen nadenken. En misschien onderling, maar ook voor onszelf. Als wij onze wil aan zijn wil hebben onderworpen, wat overigens niet de meest eenvoudige stap is, maar dan betekent het dat waar u bent, God is. En dan maakt het niet zo gek veel meer uit waar u bent. Of u nou op uw werk bent, of op het voetbalveld, of waar u zich ook bevindt. God is altijd dichtbij. Als wij ervoor kiezen om zijn wil te laten geschieden, dan gaat hij dingen doen in uw leven. Dan gaat het krampachtiger een beetje vanaf. We hoeven dus niet dingen te doen om maar in het koninkrijk te komen. Wij onderwerpen ons aan de koning. En dan kiest de koning ervoor om in ons te wonen. En dan gaat hij onze invloedssfeer gebruiken. En misschien gaat u wel meer invloedssfeer geven dan dat u ooit dacht te hebben. Om daar zijn koninkrijk te verspreiden. Vorig jaar heb ik gesproken over ambassadeurschap van Christus. Dat heeft hier eigenlijk mee te maken. Wij zijn samen geroepen om het koninkrijk van Christus uit te dragen. Maar dat doen we niet vanuit onze eigen, eigenlijk vanuit onze eigen kracht of onze eigen wil. Maar juist vanuit de wil van God. En daarvoor hebben we iets nodig. Een soort van betaalmiddel van het koninkrijk is geloof. En ik ben erg onder de indruk van uw geloof vanochtend. Want u bent allemaal op uw stoel gaan zitten zonder erover na te denken. U bent gaan zitten en die stoel houdt u gewoon. En wij, zo zou het eigenlijk met God ook moeten zijn. Vaak zijn we heel erg bezig met geloof is een soort van samenstelsel van allemaal regels, allemaal precies weten. Is de aarde nou is 6 dagen geschapen of in, allemaal moeilijke thema's. Kunnen we rustig over doorkletsen, dat is het probleem niet. Alleen geloven is niet precies weten hoe God in elkaar zit. Geloven is weten dat God u niet laat vallen. Als u door uw leven loopt en wandelt en daar bezig bent het koninkrijk te brengen, dan mogen we dat doen vanuit het vertrouwen dat God daar met ons meegaat. En dan als laatste, laten we daar vooral niet te groot over denken. De oproep van vandaag is niet, laten we met z'n allen iedereen genezen die we tegenkomen. De oproep is ook niet, stof uw zeepkistje nog eens af en ga op de hoek van de straat staan. Maar het is juist, denk klein, in het vandaag. Waar u bent, daar is hij. Dus als u op uw werk iets overkomt, daar kunt u Christus laten zien. Als u collega's tegenkomt en iets hoort over wat er allemaal in hun leven speelt, laat dan Christus zien. Reageer zoals hij dat zou doen. En daar komt een belofte bij. Als we Jezus heeft het hier over bidden, maar ik ben ervan overtuigd dat er een waarheid inschuilt, zeg maar, die dieper gaat dan alleen maar bidden. Jezus zei, dat hebben we al gelezen, maar u, wanneer u bidt, ga dan in uw binnenkamer. Sluit de deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal u het in het openbaar vergelden. Amen.